John Groen. Hij studeerde theologie en hij koos ervoor om bijbelstudie, eigenlijk de passie van zijn leven, niet tot zijn betaalde werk te maken. En toch bleef hij zijn leven lang, dagelijks eigenlijk, bezig met die Bijbel en met bijbelstudie. Jij studeert eigenlijk heel verschillende thema's uit die Bijbel. Daar ga je heel diep in, John. Het Lucas-evangelie bijvoorbeeld, waar je cursussen over hebt gegeven. Maar ook het verhaal van Kain en Abel, het verraad van Lucas. Nou, ik kan een heleboel thema's opnoemen waar jij lezingen of cursussen over hebt gegeven. En eigenlijk lees jij en herlees jij tot het boek voor jou opengaat. Vandaag mag ik jou interviewen over het thema van vandaag, de mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid. En hoe wordt daar nou in de Bijbel over geschreven? Ik wil je heel graag uitnodigen op het podium, dan gaan we erbij zitten. John Groen, waarom fascineert de Bijbel jou al een heel leven lang?
Ja, waarom fascineert het leven je? Ja. De Bijbel heeft mij gefascineerd. Ik ben op zoek gegaan in mijn leven. Vanaf mijn 12e had ik in de gaten dat men in de kerk waar ik opgevoed werd, dat men het daar niet wist. En waarom je als 12-jarige dat denkt, dat kan je helemaal niet bedenken. Ik kom uit een heel groot gezin van 11 kinderen. Vader en moeder heel gelovig. Wij werden heel gelovig opgevoed. Maar ja, omdat je het voelt van, hé, ze weten het niet. Terwijl je daar natuurlijk vanuit een klein dorpje komt, uit een familie van een vader die boerenarbeider was, had je geen referentiekaders waar dat nou uit voortkwam. En toen ik later ging zoeken, want er was in mij een ongelofelijke drang om te weten, waarom ben ik hier? Waarom ben ik er weer? Ik wist het niet. En dat inspireerde mij zo om te gaan zoeken. En toen ben ik in eerste instantie over de Maya's gelezen. Ik ben over Vivekananda gelezen. Dus ik ging buiten mijn katholieke traditionele geloof, buiten het christelijke geloof om. En toen begreep ik op een gegeven moment, want iedereen sprak over de oneindige, de oorzakeloze oorzaak, de ene oorsprong, de bron. Ik dacht, ja, maar dan moet dat ook te vinden zijn in mijn eigen traditie. Toen ben ik teruggegaan naar mijn eigen traditie en ben theologie gaan studeren aan de vrije studierichting. Dat kwam in de andere niet helemaal goed over, maar dat is in de Katholiek Theologisch Hogeschool, toen de tijd in de Keizersgracht. En aan het einde van die studie, ik moet ze ongelooflijk dankbaar zijn voor wat ik daar mee heb gemaakt, omdat je daar natuurlijk filosofie krijgt, je krijgt theologie, je krijgt sociologie, je krijgt psychologie. Dus het bewustzijn van deze kleine mens werd echt opengebroken. En achteraf zie je pas wat het doel daarvan is. Om achteraf wil die innerlijke ander iets vertellen aan jouw bewustzijn. Waar jouw bewustzijn, omdat je er niet in opgevoed bent om te begrijpen dat je eigenlijk een tweevoudig wezen bent, als je dat nooit verteld is, zelfs niet in de kerk waar je opgevoed bent, nooit echt in de theologie waar je opgevoed bent, altijd over het hier namaals, altijd over de wereld hierna, na jouw dood, dan kom je in het eeuwige leven. Maar ik ging de vragen stellen, ja, maar er zijn toch zoveel mensen om mijn dood gegaan? Die zouden dan toch op dit moment in de eeuwigheid moeten zijn? Als dat zo is, dan is die eeuwigheid toch hier en nu? Dat kan toch niet anders?
En even dan weer terug naar de Bijbel. Zie jij dan ook, als jij nu de Bijbel leest, daar aanwijzingen voor? Dat ook de Bijbel, dat beeld van die eeuwigheid is hier en nu, dat de Bijbel dat beeld ook schetst?
Ja, vooral. Kijk, toen werd men eigenlijk pas heel duidelijk wat die Bijbel ons vertellen wil. Als de Bijbel er niet meer zou zijn, gewoon het boek, deze boeken, deze heilige geschriften, maar dat kunnen ook andere heilige geschriften zijn, dan zouden we onze tweevoudigheid vergeten. Want dat is, laten we zeggen, waar je ook mee begon, het hermetisch-gnostieke traditie, die wijst ons precies op deze dubbelheid.
Ja.
He, dat wij een tweevoudig wezen zijn.
Laten wij even proberen om in grote stappen, bijna van kaf tot kaf, door die Bijbel te gaan. In 20 minuten. En dat wordt nog een hele klus. Als we kijken naar wat jij eigenlijk als belangrijke rode draad dan opneemt uit de Bijbel, dan heb je wel eens gezegd, dan begin je bij het verhaal van Jacob en Esau.
Ja, maar eigenlijk moet je heel even daarvoor nemen als essentie gewoon dit beeld. Wij zitten hier allemaal. Ja, en wat zegt die, laten we zeggen, die gnostieke traditie nu? Wij zijn enerzijds een eeuwigheidswezen, mm-hmm. maar waar komt dat eeuwigheidswezen vandaan? Dat komt uit de geestelijke orde. Dus al de gnostieken spreken altijd over de tweevoudigheid van de mens, mm-hmm. maar dat er ook een tweevoudige natuur is. En als je dat niet helder hebt staan, mm-hmm. dat we ten diepste ook, dat er ook een geestelijke orde is, mm-hmm. waar een geestelijke zon is, een zon die zonder schaduw is, een geestelijke wereld, mm-hmm. waar onze diepste, hè, onze innerlijke mens, onze geestelijke mens uit voortgekomen is, hè, waar uiteindelijk door de val wij hier in een lichamelijkheid zijn, in een sterfelijkheid zijn. Dus die twee aspecten die worden vertaald eigenlijk door de boom des levens, mm-hmm. door de één, het leven in de één, en het leven in de boom van kennis van goed en kwaad.
Ja.
Deze wereld. Nou, die twee werelden staan in onze microcosmos. En als jou alleen maar verteld wordt dat jouw zintuigelijke leven hier en nu jouw tegenwoordigheid is, dan vergeet je ten diepste dat je ook een geestelijk wezen bent. Een oorspronkelijk onsterfelijk wezen. En als je onsterfelijk bent, dan zijn wij hier op dit moment allemaal ook onsterfelijke wezens.
Helder.
Dan staan wij op dit moment tussen eeuwigheid en tijd, dan ademen wij door onze longen hier in de tijdruimtelijke orde. Maar door onze ziel, door onze onsterfelijke ziel, ademen wij hier allemaal in de eeuwigheid.
Dat nemen we als uitgangspunt voor het verhaal wat jij nog gaat vertellen ook over de Bijbel. En dan wil ik toch weer even terug, als jij zegt, waar begint het dan? Dan beginnen we even bij Jacob en Esau.
Ja, bij Jacob, kijk, je ziet op een gegeven moment natuurlijk die geestelijke mens die in die eerste 6 scheppingsdagen tot aanzijn komt. Naar Gods beeld en gelijkenis wordt hij geschapen als geestelijke wezen. Dan krijg je Adam, de ruach die door de ziel blaast. Daar komt de goddelijke ziel tot aanzijn. In het Hebreeuws zou je zeggen over de neshama, de goddelijke ziel. En zolang die goddelijke ziel leeft in de eenheid en eet van de vruchten van de eenheid, dan ontwikkelt hij als het ware in de eeuwige wording. Maar laat hij zich verleiden door de krachten die er ook zijn, ook in zijn eigen systeem, te gaan naar een ander vuurstelsel. Dus niet meer door het vuur van de geest, maar hij laat zich door het vuur van de materie, de lagere slang, laat hij zich leiden. Dan ga je kosmisch, ga je een trap naar beneden. Dan kom je in een ander vuurstelsel. Dan kom je uiteindelijk in de krachtwerkzaamheid van deze natuur. Dan vergeet je langzaam, en dat zie je Abraham, je ziet Isaac en je ziet Jacob. Je ziet als het ware de mens innerlijk, maar ook zijn innerlijke mens wordt steeds meer verdicht. Hij krijgt lichamen om zich heen. Isaac wordt blind en die heeft uiteindelijk 2 zonen. Dat is Jacob en dat is Esau. En Esau is de eerste. Het is een tweeling. En Esau, die heeft het eerste geboorterecht. En wat betekent dat nou? Als wij hier naar onszelf kijken, dan zien wij een Esau betekent de ruigharige. Nou, je kunt je iets bij voorstellen als je allemaal naakt voor de spiegel gaat staan, dat wij die ruigharige zijn. Hè, waar het hier om gaat, die is de eerste die je, als je naar elkaar kijkt, dat is de eerste die je ziet. Mm-hmm. Maar in jou is ook die andere. Ja? En die probeert dat eerste geboorterecht weer af te troggelen. Want uiteindelijk gaat het daar ten diepste in ons om.
En heel even voor degene die dat verhaal van Jacob en Esau niet meer helemaal voor de geest hebben, maar die Jacob die als laatste geboren is, eigenlijk voor een bord linzensoep koopt hij van zijn broer Esau het eerste geboorterecht terug. En later wordt hij ook op het sterfbed van zijn vader, zegent zijn vader hem, maar eigenlijk misleiden ze zijn vader, want ze plakken hem geitenhaar op de armen, zodat hij lijkt op zijn broer Esau. Maar dus die, eigenlijk kun je dan zeggen, dat onsterfelijke in ons, namelijk de Jacob, zeg ik het dan goed?
Ja.
De Jacob, die eist zijn eerste geboorterecht op.
Die probeert het op die manier, wil in ons bewustzijn naar voren te komen.
Ja.
Snap je? En hoe doet hij dat uiteindelijk? Hoe gaat dat verder? En dat is belangrijk, want Jacob krijgt een tweede naam. Jacob die gaat op een gegeven moment, zet alles over. In de Bijbel gaat het vaak over het water. In alle tradities is dat feitelijk zo. Maar hier zet hij alles over, zijn gemeenschap, zijn goederen, zijn vrouwen. Alles gaat over, wordt overgedragen in de jabok. En de jabok houdt in de worsteling. En het einde van die nacht, hij worstelt daar met een man, men zegt ook wel met een engel, hoe je dat ook duidt, maar hij worstelt daarmee ten diepste. En dan aan het ochtend heeft niemand gewonnen, maar hij zegt, voordat ik ga, dus voordat ik nog weer een stap naar beneden ga, nog lager, hè, zegen mij. Zegen mij, zodat in mij bevestigd wordt dat ik me altijd blijf herinneren ten diepste waar ik uit voortgekomen ben, uit die geestelijke orde. En daarom heet hij op dat moment Israël.
En wat betekent dat?
Dat betekent God strijdt met ons. God strijdt met ons in die zin, het licht van de oorspronkelijke geestelijke orde. Laat ons nooit met rust. Laat ons nooit zomaar gaan. Want op het moment dat we onze geestelijke oorsprong vergeten, dan zijn we opgenomen in de krachten van de tijd. En dan zijn we alleen nog maar bezig met deze weerschepping.
Ja. Ja? Israël betekent God strijdt met ons. Als we dan een grote sprong maken en we volgen Mozes met het volk Israëls. Dus dan eigenlijk is dat het volk dat God strijdt met ons. Mozes leidt dat volk dwars door de woestijn, door de Rode Zee, uiteindelijk naar het beloofde land.
Ja.
Kan je nog iets zeggen over waar Mozes dan voor staat in jouw Bijbellezing?
Ja, kijk, eigenlijk moet je dan weten, Jacob die komt uiteindelijk met zijn zonen aan in Egypte. En van Jozef worden zijn klederen, zijn ongelooflijke mooie klederen die hebben, die worden begraven. Omdat hij niet meer zou opvallen onder de Egyptenaren. Wij zijn allemaal naar onze stoffelijke aanzijn Egyptenaren. De ziel, de goddelijke ziel, is als het ware ingedaald, geïncarneerd in het vlees. Dus de ziel, de oorspronkelijke ziel, de geestelijke ziel in ons, die is verborgen in ons, in ons vleeselijke bestaan. En als dat nou Egypte is, dat ook betekent zoveel als het lijden in de vorm. Nou, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen als we ons eigen leven en de wereld aanschouwen. En die herinnering is er precies in om, dus alle mensen die nog iets van die herinnering in zich dragen, die zijn dus uitgenodigd, worden door die geestelijke zon voortdurend bewogen om in die herinnering terug te komen en als de verloren zoon weer terug te gaan naar het oorspronkelijke rijk waar ze thuis horen. Wij Sterfelijk horen we hier thuis, maar onsterfelijk horen we hier helemaal niet thuis. Nou, dat is het verhaal van Mozes. Je zou kunnen zeggen, Mozes is de eerste die zich dat bewust wordt. He, dat is het, je zou zeggen, het Mercurius-bewustzijn. Dat is het bewustzijn dat ontstaat door de verdrukking heen. Ja, dat, en daarom he, drijft hij op het water, he, op het mandje. Hij wordt daar opgevoed. Dus hij drijft boven de tijdruimtelijke ordening, krijgt hij weer bewustzijn. Bewustzijn van zijn oorspronkelijke ordening. En daarmee ga je als het ware op weg om naar het beloofde land. En je neemt iedereen mee. En dat is door de Rode Zee in dit geval. En de Rode Zee zou je kunnen zeggen, dat is de bloedziel. Ons de bloed. Dus je gaat je herinneren dat je niet alleen van deze ordening bent, maar dat er ook een geestelijke ordening is. En daar ga je, je gaat door de woestijn, je wil dit leven achter je laten, terwijl je gewoon hier blijft zitten en gewoon je werk blijft doen, ga je wel op weg om te begrijpen dat je je moet focussen, hel je zwaartepunt moet leggen in die geestelijke ordening die je ook bent. Nou, als je daarop naar weg gaat, dan word je geleid. Dan word je door de woestijn, in de woestijn geleid en dan krijg je elke dag wat brood uit de hemel.
Het manna.
Het manna. En zo kom je bij de Jordaan. Ja. En Mozes mag niet, hè, die mag het beloofde land niet in. Dat is Joshua, die mag daar bouwen. En dat is, hè, maar in de tussentijd zitten de, hè, gaan we op weg door de woestijn en zitten we te morren. Hè, en we bouwen de gouden kalven en we verlangen terug naar de vleespotten. Als wij niet in de gaten houden dat het ten diepste is waar het om gaat, dat die andere geestelijke tot ontwikkeling komt. En nu gaat het precies om dat het Oude Testament, hè, en je moet even weten dat het eerste boek is Genesis, is dat wording, tot in Egypte. En het tweede boek van dit boek heet Exodus. Dat begint al het bewustzijn om de uittocht. En dat heeft uiteindelijk zijn beslag in de openbaringen van Johannes. En ik zag een nieuwe hemel en ik zag een nieuwe aarde. Dus daarin krijgt het zijn beslag. Maar als je dus begrijpt dat je op weg gaat, jij door de woestijn heen, en het wil maar niet lukken, er worden twee tempels gebouwd, die worden ook weer afgebroken, de verstrooiing, het hele verhaal staat hierin. Ja, totdat de profeten erop gaan wijzen, er ontbreekt je iets, bouwer. Er ontbreekt je iets essentieels. Het ontbreekt je aan de Messias.
Dan zijn we bij het Nieuwe Testament aangekomen. Precies. We waren geëindigd eigenlijk met Mozes bij de Jordaan. En daar begint ook eigenlijk weer het Nieuwe Testament.
2000 jaar geleden, kijk, het is altijd ook kosmisch. Wij worden ook niet kosmisch, macrokosmisch. Uit die geestelijke orde worden wij onvoorstelbaar geholpen om in ons geestelijke bewustzijn weer tot opgewekt te worden, weer bewustzijn te krijgen. Dat laat ons nooit los. Dat stuurt ons door onze ervaringen in de tijdruimtelijke orde, om dat te herinneren, om daarop te reageren. Dan zie je 2000 jaar geleden dat er een grote impuls is, dat is de 33e impuls van de Christus. En wat is dan de Christus? Dat is de kracht van de Logos. En de Logos is de geestelijke zon. Het licht van de Logos, het licht van de geestelijke zon, waarvan wij dus die onsterfelijke kern in ons dragen. Je zou ook zeggen het Christusatoom in ons, of Krishna, of het juweel in de lotus, die uit die andere orde is. Die wordt gevoed en 2000 jaar geleden heeft de Christus, de Logos, zover kunnen inbreken in deze aarde tot in de planeet Geest, waardoor er op dat moment een onvoorstelbare kracht-lichtwerkzaamheid hier op dit moment een geestelijke kracht werkzaam is in dit aardeveld. Dat breekt dan de lijn tussen het Oude Testament, wat wij het Oude Testament noemen, en het Nieuwe Testament. Want op dat moment kan ieder mens, die dit gaat begrijpen, laten we zeggen, het innerlijke richtsnoer als richtsnoer neemt en snapt dat er geestelijk licht is. En dan staat er, een ieder die hem aanneemt, heeft hij het recht gegeven om wederom kinderen Gods te worden. Dat is niet op onze sterfelijkheid gestoeld. Dat is op basis van die onsterfelijke in ons.
We zijn, ja? Jullie begrijpen, mijn voorbereiding kan ik helemaal weglaten. Hè? Want,
gelukkig.
Ja, maar we hadden eigenlijk een ambitie en dat was om... En we zijn al een heel eind, want we zijn al bij het Nieuwe Testament. Ja. En de Christuskracht die op aarde is en waarvan jij zei, ieder kan zich daarmee verbinden. Als we nou even teruggaan naar dat thema van vandaag, de mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid. Hier ligt een sleutel, dat Christus ligt.
Ja.
Hoe kunnen wij dan als mens dat kruispunt zijn?
Kijk, het Nieuwe Testament begint altijd met Johannes. Ja? En het Lucas-evangelie laat dan ook nog eens een keer de geboorte van Johannes
zien. Heel even hoor, want het is Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dus ja. Hoe bedoel je, het Nieuwe Testament begint met Johannes?
Laten we zeggen, de eerste figuur die in het Nieuwe Testament naar voren komt, is altijd Johannes.
Ja.
Wij spreken daar zo makkelijk over de Johannes buiten ons. Mm-hmm. Maar als wij gaan begrijpen dat wij eigenlijk het voorbereidende werk kunnen doen, zodat de Christuslicht weer in ons tot ontwikkeling komt, de hemelse mens weer tot ontwikkeling kan komen, dan kunnen wij de voorbereider zijn.
Wij kunnen de Johannesmens zijn, de Johannes.
Ja, want die zegt dan ook in het Marcus-evangelie, ik ben de voorbereiding. Ja? Ik maak de paden recht voor mijn innerlijke Heer.
Ja. Ja? Eigenlijk zoals jij de Bijbel leest, John, alle plaatsaanduidingen, Egypte of Israël, alle processen, alle Bijbelse personages, Johannes of Jezus, die gaan over aspecten in ons.
Ja, zowel het sterfelijke als het onsterfelijke. Paulus zegt heel duidelijk van joh, er is een Jeruzalem van beneden, er is een Jeruzalem van boven. Ik ben op zoek gegaan, wat betekent dan Johannes? Wat betekent dan de Jordaan? Wat betekent dan een Jezus als aspecten in mij?
Ja.
Snap je? Want als het anders blijft het een figuur 2000 jaar geleden. Maar als je gaat zien dat als jij als een Johannes bewustzijn, als voortkomen uit Zacharias en Elisabeth, zoals dat in het Lucas-evangelie zo uitvoerig beschreven staat, dan zie je dat dat het hart en het hoofd van ons die toebereid worden en die we gaan snappen dat er in ons dat wij een tempel moeten worden, hè, zoals Zacharias in de tempel werkt. En als Paulus zegt van, weet gij dan niet dat gij de tempel Gods zijt, waarin de geest Gods moet wonen, dan moet u dat letterlijk nemen. Dan moeten wij dat echt vanuit onze onsterfelijkheid begrijpen, dat wij eigenlijk die tempelbouwer moeten zijn, waarin de geest, de universele geest van de lichtwereld, van de logos, in ons kan werken, leven en de zoon die uit zijn wereld, uit de geestelijke wereld komt, weer kan opwekken te leven en weer terug kan laten gaan. Dat is niet iets wat een gedachtespinsel is. Dat is een levende werkelijkheid waar wij ieder toe geroepen zijn in deze wereld. Daarom zijn wij hier. Om dit bewustzijn weer. En ieder die in die lichtkracht zich gaat wenden, en die geest, die heb je nodig. Dat is waar de profeten allemaal aan gaan wijzen. Zonder de geest, zonder die vuurkracht. En wat betekent dat? Want Christus betekent de gezalfde. Dat heeft te maken met Messias. Omdat Messias ook de gezalfde betekent. En waar komt dat vandaan? Zalven, wat doe je zalven? Je zalft iemand, je bekroont iemand die bijvoorbeeld een hoge status krijgt of bij een inwijding. En dat, die zalving bestaat uit de olie vanuit de olijfberg, vanuit de pinealis. Dus uit de druk die in door het lijden is ontstaan vanuit de olijf is ook de zesde vrucht. Maar als je de olijfolie pest uit de olie, de olie vrijmaakt uit de olijf, dat duurt 8 dagen. En dan krijg je de zuivere olie waarmee gezalfd wordt. Waarom de 8? Christus heeft ook alles met de 8 te maken, omdat het altijd over de 8e dag gaat. En wat bedoelen we daarmee in de Bijbel mee? Omdat je door de 7 dagen heen gaat. Dus je bent tot een volledigheid gekomen en je kan de geestelijke ordening in en dat is de 8e wereld. En dat bewustzijn, dat vuur van de geest, dat is de hemelse vuur, dat is de hemelse slang en dat is het aspect van de Messias. En dat aspect van die slangen, dat staat in ons slangenvuursysteem. Want dat zijn die 2 slangen die je in de Mercuriusstaf zo ongelooflijk helder voor ogen staat. Dus als dat tot ontwikkeling ons komt, kan die geestelijke mens weer vrijkomen uit deze stof der natuur, uit dit graf der natuur.
Dankjewel. Ik kijk nu ook heel eventjes naar de zaal. U merkt, John is ongelooflijk bevlogen en die zit daar ontzettend goed in. Is er nu 1 concrete vraag aan John? Iemand die zegt, ja, ik begrijp dit niet helemaal. Ja, u. Kunt u hem hardop zeggen?
Mijn naam is Josephine van de Voort en ik vraag me af waarom de geestelijke wereld de materie nodig heeft.
De vraag is, waarom heeft de geestelijke wereld de materie nodig, John?
Nou, kijk, tussen geest en stof, tussen geest en materie, dat is geen tegenstelling. Wij denken in tegenstellingen. Als je naar de oermaterie krijgt, naar de oermaterie kijkt, je zou kunnen zeggen naar de wereldziel, naar Maria, als je dat zo zou kunnen zeggen, daar werkt de geest in. En die twee is een eenheid die uit de alene komt. Dus op het moment dat de alene nog in rust is en hij treedt naar buiten toe, dan krijg je het vader- en het moederaspect. Dan krijg je de geest en de materie. En die twee hebben elkaar nodig omdat elke schepping, elke kracht in werkzaamheid in die oermaterie, die geeft een schepping, een schepsel tot gevolg. En dat schepsel dat uit die materie ontstaat, dat wordt dan de vader, de zoon, de moeder en de vader en de zoon. Dus elke schepsel is als het ware een lichtwezen. En waarom heeft hij op dit moment de geest, waarom heb je deze materie? Je moet je zo voorstellen dat op het moment dat de geest die werkt in de materie, maar de geest is niet overal in de materie. Wij zeggen altijd wel, alles is goddelijk en daar denken wij ook dat alles is geestelijk. Maar dat is niet zo. Alles is goddelijk, en dat zie je mooie teksten over, al til je de steen op, daar vind je God, dat klopt. Niets kan buiten de alene goddelijke bestaan. Maar de geest is het vuur van de schepper. En het vuur van de schepper, die werkt op in de oermaterie. Dus in een veel hogere geestelijke materie dan wij hier denken. Als dat vuur daarin kan werken, dan kan je je ook voorstellen hoe verder je van die bron uitgaat, dat de materie daar meer de overhand heeft. En als je nu gaat begrijpen dat wij ten diepste als geestelijke wezens in de boom des levens aten, dus ademende werkte in die eeuwigheid met de een, met de geest. Maar als je ervoor kiest in vrijheid als schepsel om op een gegeven moment dus een tragere materie in te gaan, waar het vuur van de reden, het vuur van de logos niet zo in werkzaam is, dan ga je in het vuur van de materie en zak je af. En wat is nou, dat is ook, hè, waarom zou je anders spreken van de verlossende kracht van de Christus, van de Logos, die inwerkt tot in deze materie? Want daardoor doen we twee dingen. Enerzijds, als wij daarop reageren, worden wij innerlijk verlost, dus naar onze geestelijke innerlijke mens. Maar anderzijds werken wij daardoor mee dat daar waar de geest normaal gesproken helemaal niet zo in zou werken, wij de wereld helpen verlossen, omdat de geest, omdat wij als geestelijke wezens daarop reageren en hier in de tijd-ruimtelijke ordening zijn, tevens in ons ademveld, dat kan niet anders, die lichtkrachten bij ons hebben. Dus wij doen twee dingen. Enerzijds kom je innerlijk, komt de hemelse mens tot opstanding. En anderzijds helpen wij mee tot de vergeestelijking van de materie.
Dank je wel. Nou hadden we beloofd dat we toch van kaft tot kaft zouden gaan. Maar is er nog iets uit het boek Openbaring waar jij mee zou willen eindigen? Nog een kort beeld wat je daaruit zou willen schetsen? Want dat is natuurlijk het laatste boek en voor jou is die Bijbel natuurlijk één weefsel, één geheel.
Kijk, als je daarover de boek van de Openbaring, wordt ook door Johannes beschreven. Je hebt vier stadia, dat is mij ook nooit verteld, maar dat komt tot je bewustzijn. Je hebt vier stadia van het Johannesbewustzijn. Als je wordt eerst de voorloper, dat is dus al een onvoorstelbare daadkracht. Hè, dat je het zwaartepunt in die geestelijke ander legt. Je gaat leven en je gaat zorgen dat daar feitelijk tot die nieuwe mens weer in jou tot leven kan komen door de geest. Ja? Dat is de eerste fase. Jij wordt voorbereid. Je gaat de tempel waarin de geest kan wonen, kan werken. Als je dat doet, dan komt Jezus tot geboorte en die komt tot een werkzaamheid. Dan word je apostel.
Want die Jezus komt tot geboorte in jou.
Dat is het licht. Ja. Dat is het licht der wereld. Ja? En daardoor komt de Jezusmens of de lichtmens of de mens van de Logos komt in jou tot werkzaamheid. En dat licht, dat zegt, ik ben de deur. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand kan tot de Logos komen die niet in het licht, laten we zeggen, in dat licht leeft. In dat licht leeft van die geestelijke orde. Nou, dat is de tweede fase. Je wordt een apostel. De derde fase is dat je daarvan gaat getuigen. Dus dan krijg je de Johannes, de evangelist. Ja? Het evangelie van Johannes. Zo vergeestelijk dat zo in die mens, dat hij begint meteen bij de Logos, het woord. En dan ten vierde is dat in hem de daadwerkelijke zeven zegels worden verbroken en hij daadwerkelijk de nieuwe mens in de nieuwe wereld en de nieuwe aarde ervaart, ziet en is. En daar schrijft hij in zijn Openbaring over.
Dat lijkt mij een prachtig einde. Dankjewel, John Groen.
Alsjeblieft.